Ah, godverdamme. Ja, dit is een nachtmerrie.
Iedereen lachen.
12 uur of zoiets.
Ja, lijkt me een nachtmerrie.
Het viel mee, maar ja. Ik weet het niet. Het is niet zo leuk.
Ja. Nee, maar ja, we zijn hier natuurlijk voor hele andere dingen.
Ja. Dit is klein bier vergeleken bij waar we voor staan.
Maar. Ja.
Dag.
Ja. Ja, want ik heb de afgelopen dagen eigenlijk alleen maar lopen demonstreren. Maar ik heb er toch een redelijk onbevredigend gevoel over.
Want?
Nou ja.
Eigenlijk zit er maar één.
Kijk.
Jij hebt ook nog een spandoek volgens mij.
Nou, dat was ik, heb ik waarschijnlijk meegegeven hier. Want ik was het nog niet vinden thuis. Het moet ergens tussen zitten.
Vorige keer heb je wel weer meegenomen.
Komt hier wel Ingeborg?
Nee, bedacht niet.
Dan heb ik hem niet.
Ja, wat ik las aan verslag over die demonstratie van zaterdag, 25.000 mensen, waar we een kaartje
daar kwamen. Ja, dat kan.
Ja, dat was gewoon een lulverhaal. Van ja.
Het moet bij jou zijn.
Ja, ik geloof je nu, maar ik heb hem niet.
En nou, vandaag stond er helemaal niks in over. Die gaat ook helemaal niks, nul.
Oh, dat kan ook straks.
Dus ja. Ik weet niet, ik wil graag een krant waar het wel in staat.
Ja.
En dat is niet de andere kant, dat is anders. Maar ja, waar gaan we dat nou in godsnaam vandaan krijgen?
We moeten het eigenlijk nog een beetje opschalen alleen. Wat is dat opschalen? Dat is denk ik staken, maar dat is ondenkbaar, onmogelijk.
Ja. Ja, nou ja, ik leef altijd wel een beetje uit naar de 24e, want ik heb toch heel vaak hier hoop gevonden die,
ja, het is
die
raar,
ik anders
ja,
niet
ja,
zag.
Dat is in zo'n klein quasi-spirituele gezelschap eigenlijk serieus,
nou ja,
bloedserieus is, en toch betrokken.
Ja, het is wel echt wel belangrijk dat dat waakvlammetje dan toch in ieder
dat
geval...
Dat is het, en wat ik vind, Hans, ik weet niet of het goed zie, misschien redeneer ik mezelf gelukkig... is dat een maand geleden hadden we voor het eerst een grote krant hier. Ja. Trouw. Was zo'n idee, zo'n
geschreven.
Wat?
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Nou ja, met Harry, die was volle actie aan het zingen. En, maar het was zo'n bericht waarvan je denkt, is het nou goed of is het nou...
Ja, ja, ja.
Maar,
dat is een beetje het gedoe steeds.
Ja, dus daar heb ik een theorie van verzonnen.
Ah, kijk.
De averechtse vooruitgang. Dus het is een soort, ja, je krijgt aandacht en dat betekent... dat er elders in het land... want er zijn briefjes gekomen naar de krant. Die zei, oh, wat die lui doen, dat moeten wij ook doen. Of dat doen wij al in Rotterdam. En dus je maakt wel contact met geestverwanten.
Ja.
Ook zij die helemaal
er wordt een alleen zijn. Aangezet.
Ja. En dat is ook gebeurd op 9 maart in Ruparé met de Nieuwe Vredesbeweging... waar er 200 mensen waren. En, dus de organisatie is een beetje overstroomd eigenlijk. Door de geweldige opkomsten.
Dank.
En Jan Pronk, geweldig. Maar nu komen de kranten, dus het NOS is geweest. En de Volkskrant had ook zo'n tegen... zo'n stukje waar je denkt, wauw. Daar ben ik ook geciteerd, maar ik dacht ook niet dat ik dat gezegd had. Weet je wat?
Ja, ik ga
hem luisteren.
Dankjewel.
Onno van Zwichem. Met, hoe heet het nummer, Onno?
Dit heet
preludium, oftewel voorspel. Welkom allemaal. Just, wil je misschien dit klein beetje opdraaien? Of is het hard genoeg zo, het geluid? Hard genoeg?
Oké.
Ja, de volumeknop van de bovenste rij, een heel klein beetje naar rechts. Ja, beter. Dankjewel. Welkom op deze alweer 75ste actie van Stop de Oorlog Amsterdam. De vorige keer stonden we ermee in de krant, hadden jullie het gezien? Niet? Het was een feest. Wij staan hier tegen de oorlog in Oekraïne en voor een staakt het vuurwerk. En ook voor een eind aan de oorlog, ook in Gaza natuurlijk. Want het is natuurlijk God geklaagd wat daar nu weer, letterlijk, wat daar nu weer aan de hand is. En daar zal Gerhard Scholten straks ook op ingaan, op de verbinding tussen die twee punten. Wij staan hier, dat wil zeggen, wij doen dit protest sinds 2022. Sinds de Russische inval. En we hebben vijf leuzen. Er is er eentje te zien nu. Maar het is stop de oorlog. Russische troepen weg uit Oekraïne. Democratie nu. Geen nieuwe wapenwetloop. En Europa kernwapenvrij. Op dat laatste kom ik nog zo terug. Oh nee, daar is die. Ik heb het gevoel dat hij iets harder moet. Klopt dat? Ja hè, want anders moet ik zo in de microfoon praten. Dit beter? Nog harder? Ja, oké, dit is beter. Zo, ik hoor mezelf nu. Oké, we zijn er weer. We waren hier een maand geleden. In de tussentijd was er een bijeenkomst van de nieuwe vredesbeweging in Ruparé. Wie van jullie was er allemaal bij? 1, 2. Nou, niet zo heel veel mensen. Wel jammer, want het was een hartstikke leuke bijeenkomst. Het was heel vol. En er waren ook alle generaties vertegenwoordigd. En dat is tegenwoordig ook wat waard. Want het lijkt er soms wel op alsof de Gaza-acties vooral iets van de jeugd zijn. En Oekraïne is iets voor mensen die zich Gorbachev nog herinneren, zeg maar. Het was een goede bijeenkomst, vond ik. Oeps. En wat mij ook opvalt de laatste tijd is dat de vredesbeweging vaker in de media is. Hebben jullie dat ook, is dat ook opgevallen?
Ja.
Ja, dat is toch wel meer mensen opgevallen. En er is soms ook wel sprake van redelijk objectieve weergave van wat mensen vinden en willen. Op die bijeenkomst, wat je gemist hebt, daar was een optreden van Jan Pronk. Ik ga niet vragen wie weet wie Jan Pronk is. Jan Pronk hield daar een toespraak met 10 do's en don'ts als je geen oorlog wil. Die waren heel goed, ja. En eigenlijk zou iemand die een keer moeten uitschrijven. Maar hij gaf ook een leestip. Hij zei, als je iets leest, dan is het dit boek. Dit moet je allemaal lezen. Zei Jan Pronk. En ik koop, ik bestel het dan ook, tweedehands. En het heet Nuclear War, a Scenario. En dan denk je, ja, dat kennen we allemaal wel. Nou, ik heb het in één ruk uitgelezen, en het is een heel spannend boek. Want die mevrouw is gewoon gaan praten met iets van 40 gepensioneerde militairen, lagen, maar vooral ook hoge. Van alle niveaus van de nucleaire bewapening of de nucleaire doctrines en protocollen. Het is allemaal super geheim. Maar door heel slim te combineren wat we wel mogen weten en dat in een lopend verhaal te zetten, krijg je wel echt, komt het heel dichtbij. En je moet natuurlijk wel sterke zenuwen hebben en ook een sterke maag. Maar het is heel spannend. En troost je, kan allemaal binnen een paar uur over zijn. Het begint met hier staat echt in wat een heel realistisch scenario zou zijn van een atoomoorlog. En het begint met een onverwachte lancering van de eerste raket. Die kan van allerlei kanten komen. Maar als dat eenmaal gebeurt, dan gaan alle protocollen in werking. En dan zijn het processen die niet meer door mensen kunnen worden beheerst. En nu met de toevloed van AI, tel maar uit wat er gebeurt. Het boek is spannend, zoals ik al zei. Maar de belangrijkste conclusie is dat als de oorlog, een nucleaire oorlog, eenmaal begint, dan is er geen houden meer aan. Dan volgt het een op het ander. En dan eindigt het binnen een aantal uren met de vernietiging van een groot deel van de mensheid en met het einde van de beschaving. En dan begint de nucleaire winter en dan kunnen ze ook een heel verhaal over schrijven. In 1985 verklaarden de presidenten Reagan en Gorbachev gezamenlijk nog dat een kernoorlog niet kan worden gewonnen en nooit moet worden gevoerd. Dat was de tijd waarin nog actief werd ontwapend. Maar nu, belangrijke verdragen over verminderen van kernwapens zijn intussen opgezegd of verlopen. En de Amerikanen, de stand nu, hebben een operational plan voor een kernoorlog met daarin 4 aparte plannen voor Rusland, China, Noord-Korea en Iran. De NAVO heeft de mogelijke inzet van kernwapens de laatste jaren weer meer centraal gezet in de hele militaire doctrine. En de NAVO oefent nu ook weer de hele zogenaamde escalatieladder. Dus inclusief het moment dat ze overgaan van een conventioneel naar een nucleair conflict. Daar wordt mee geoefend. Het zal naar mij liggen, maar ik denk wel eens dat mensen niet meer beseffen hoe wat Gorbachev en Reagan in de tijd wel beseften, hoe gevaarlijk zo'n oorlog eigenlijk is. Dat je dat echt niet moet willen. En in de kranten lees ik nu badinerende stukjes over de eurobom. Ja, moeten we wel of niet een eurobom? En hoe zit het met de Franse atoomparaplu? Maar dat gaat hierover, hè? In Parool, dat vond ik helemaal lachen, beklaagde een journalist zich in een ingezonden stuk over het gebrek aan schuilkelders in de stad. Hij zegt, als er een kernbom op Amsterdam afkomt, dan hebben we nog 20 minuten om er goed heen komen te zoeken, maar waar moeten we heen? Dus jullie hebben geen schuilkelders voor ons gebouwd. En dan worden we dus straks allemaal weggevaagd, zegt die journalist Kemal Rijken. Nou, als je in dit boek kijkt, wat gebeurt er als een kernbom valt? Nou ja, bijvoorbeeld op Amsterdam. Zij neemt het voorbeeld van de Pentagon. Binnen 1 milliseconde verhit een lichtflits de lucht tot 100 miljoen graden Celsius. En dan worden mensen, plekken en dingen gecremeerd. En waar dit gebeurd is, wordt 1 grote vuurbal die 1000 keer feller is dan de felste middagzon. Binnen een straal van 15 kilometers is alles verbrand of gesmolten, ook de mensen. Dus veel succes met je bunkerbouw hier in Amsterdam. Als zo'n bom op Amsterdam valt, dan smelt die kelder gewoon mee, Kemal. Goed als je het boek bekijkt, als de eerste bom onderweg is, dan gaan bij iedereen bij de atoommachten de protocollen in werking die erop gericht zijn om de tegenstander te snel af te zijn voordat ze jou pakken. Jij moet natuurlijk de eerste zijn, jij moet nu alles afschieten voordat je het niet meer kan. Want anders kun je niet meer winnen. Dat is zo staat het er ook echt in. Een kernoorlog kan niet worden gewonnen en moet nooit worden gevoerd, zeiden Gorbachev en Reagan al. En daarom is het zo angstaanjagend dat onze Europese leiders de laatste tijd met het grootste gemak lopen te pochen dat ze niet bang zijn voor een oorlog met Rusland. Sterker nog, dat we ons daarop moeten voorbereiden. Ze doen alsof het een morele kwestie is. Als je het niet met hun eens bent, ben je geen echte democraat. Goed, ik moest dit even kwijt. Door dat boek, door Pronk. We staan hier nu 3 jaar. We zeggen diplomatie. We zeggen diplomaten, geen granaten. We willen afspraken over veiligheid en vrede in Europa. Ook met Rusland. En trouwens ook met China. De werkelijkheid is 1 miljoen slachtoffers in Oekraïne. 50.000 doden en meer dan 100.000 gewonden in Gaza. Gerhard zal er straks nog over praten. Voor nu vraag ik jullie graag om stil te zijn. Laten we 2 minuten stil zijn uit respect voor al die slachtoffers en hun nabestaanden van al dit zinloos geweld. Onno is veel welsprekender dan ik wat dat betreft. Gerhard, je hebt beloofd iets te zeggen over de hypocrisie van het Westen als het gaat om Oekraïne en Gaza en Rusland en Israël. Klopt dat?
En mijn insteek is heel persoonlijk. Elske en ik zijn enkele weken terug. Een maand hebben we verbleven op de Westbank. En daar wou ik eigenlijk mee beginnen, met die ervaring, wat dat deed. En dan vervolgens kom ik op het punt wat Harry maakt. Ik zou willen dat het iets warmer was, want dat luistert makkelijker volgens mij. En dat spreekt ook makkelijker. Maar goed, we doen het ermee. Trouwens, de temperatuur... Sorry?
We luisteren wel.
Mooi. Nou, Elske en ik zijn sinds enkele weken terug van een verblijf van een maand op de westelijke Jordaan-oever. We verbleven bij Tent of Nations, een christelijk centrum van geweldloosheid. Geïnspireerd door Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Misschien heeft u wel eens gehoord hier in Nederland van de vrienden van Tent of Nations. In feite gaat het om de boerderij, een wijn en met wijn en olijfgaarden van de familie Nassar, 20 kilometer ten zuiden van Bethlehem. Met Dawood Nassar als de bekende woordvoerder. Hij was enkele weken of ook een ruime maand terug hier in Nederland. Aanwezig in een van de zalen van het pakhuis De Zwijger. En daar was hij te horen. U weet, heeft een van jullie hem gehoord daar. Wij waren uitgenodigd om te komen werken in de wijngaard. Of te helpen met het snoeien van de bomen, olijfbomen en andere. Samen met een team van mensen uit Australië, Noord-Amerika, Duitsland. En wij waren dan een van de vier Nederlanders. Of twee van de vier Nederlanders. Maar Tent of Nations doet vooral een beroep op buitenlanders om aanwezig te zijn als human shield. Als menselijk schild tegen de gewelddadigheden van de kolonisten, de settlers. De Palestijnen zelf lopen namelijk gevaar, zelfs dodelijk gevaar, in confrontaties met de settlers. Maar de buitenlanders over het algemeen niet. Althans niet bij ons. Ik denk in het zuiden van Israël, in de buurt van Hebron. Daar tref je echt de jonge, felle settlers aan die behoorlijk gewelddadig kunnen zijn. Ook naar de Israëlische of buitenlandse human shields. En trouwens ook in het noorden van de Westbank. Even terug naar Tent of Nations. Tent of Nations bezit 42 hectare grond. Waarvan ze de ruim 100 jaar oude eigendomspapieren in bezit hebben. En al ruim 30 jaar procederen ze om die eigendomspapieren door Israël erkend te krijgen. Ze begonnen daarmee begin 90er jaren vorige eeuw. En in 2007 pas kregen ze eindelijk de erkenning van het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Althans, bijna. Ze kregen te horen dat ze nu de aanvraag om Israëlische erkenning van die papieren konden gaan aanvragen. Ze beginnen bij de lagere rechtbanken. Sindsdien regende het vertragingen, dus dat wil zeggen sinds 2007, regende het vertragingen, nieuwe onderzoeksvragen, nieuwe procedures, rechters die plotseling verhinderd waren, enzovoort, enzovoort. En dat duurt tot op de huidige dag, hebben ze nog altijd niet die eigendomspapieren erkend gekregen. Dat heet niet rechtsbetrachting, maar rechtsverkrachting. Dankzij de oprukkende settlers is nog maar 20% van die 42 hectare grond van henzelf toegankelijk voor de bewoners van de familie Nassar. En dit dankzij de truc van de veiligheidszones. Zo gauw de Israëlische settlers of kolonisten jouw land benaderen, dankzij dus de landroof, dan stellen ze een veiligheidszone in een wijde cirkel rondom hun eigen kampement. En dat, die cirkel loopt ook altijd over het land waar de buren zich bevinden. Zoals gezegd, nog maar 20% van het land van de Tent of Nations is toegankelijk. Wij maakten een week na onze aankomst daar mee dat de settlers met flink wat vrachtwagens over een smal weggetje aankwamen zetten. Volgeladen met bouwmaterialen, woonkabines, allerlei allerhande zaken benodigd om een flinke bouw te beginnen. En dat op het direct aan het centrum van de boerderij grenzende stuk grond. Dat we zeggen direct naast het afscheidingshek, vlak bij de plek trouwens waar wij ook geslapen sliepen. In de dagen erna werd in een rap tempo het weggetje verbreed tot een brede weg, een bouwterrein. Sleuven voor elektriciteit en water werden gegraven. Fundamenten voor de bouw aangelegd. Het hele terrein werd zo bouwrijp gemaakt. Dat is uitermate heftig om dat zo van heel dichtbij mee te maken. Vooral gelet op de grote angst en de onrust die de bewoners, de familie Nassar zelf, doormaakte in die dagen. De vrees hoe dit verder zou gaan aflopen is ongelooflijk groot. Denk aan het bericht dat Israëls kabinet 13 nieuwe settlements gaat goedkeuren. Dat was ergens gisteren geloof ik te horen. Wie weet is dit een van die settlements die opnieuw wordt goedgekeurd. En daarmee zijn weer een Palestijnse familie, Palestijnse mensen, van hun grond beroofd en moeten ze waarheen, dat weet dan weer niemand waarheen. Elske en ik reisden ook nog een paar dagen over de Westbank, onder andere naar Jericho. Zo kwamen we een aantal malen stil te staan voor een plotseling afgesloten weg, een Israëlische maatregel om te intimideren en om uit te dagen tot opstand en geweld. Om dan een reden te hebben tot arrestaties en afsluiting van weer grotere gebieden. We moesten eens bij een zo'n roadblock onverwacht tegengekomen, bijna 2 uur wachten voordat die weer werd opgeheven. En dan moet je berekenen, toen wij aankwamen, toen stonden de hele file auto's, vrachtwagens en dergelijke al een paar uur stil voor die roadblock. En met die vrachtwagens met levende waar of groente, fruit. Mensen die gewoon allerlei afspraken hadden staan in een ziekenhuis of dringend naar hun afspraken moesten, de universiteit enzovoort. Gewoon afgezet door 3 of 4 vaak uitermate jonge soldaten. Oké, ze zullen 18 jaar geweest zijn, maar je krijgt dan het idee dat je te maken hebt, en we hadden een paar keer direct mee te maken, met kindsoldaten. Met karabijnen, getrokken karabijnen in de hand. We zagen concreet en we ervoeren wat bezetting betekent in de praktijk. De vernederingen, de willekeur, de gewelddadigheid. Toen we die middag uiteindelijk door die afzetting van de roadblock mochten, waren we diep geschokt door wat we daarna zagen. Voor de Israëlische controlepost was een jonge vrouw gedwongen op haar knieën te gaan zitten, met gestrekt bovenlijf en haar beide handen boven op haar hoofd. En ze werd bewaakt door 2 vrouwelijke soldaten met getrokken karabijn aan weerszijden. Ik doe het even. Zo moest ze blijven zitten. Probeer het maar eens. Je bovenbenen doen pijn. En dan gauw, en als het zeker als je een uur zit, dan doet alles pijn. We voelden toen volop de vernedering toen we dat zagen. En toen we daar ook verder over praten met onze Palestijnse chauffeur. Die ons vertelde dat dit eigenlijk heel gewoon was. Dat gebeurt vaak. Vooral bij jonge studenten die naar de universiteit willen in Jeruzalem. En die moeten dan gewoon zich gedragen. En die moeten niet zeuren en op de knieën. En je vraagt je af, wat zou die vrouw gedaan hebben? Later herinnerde ik mij trouwens ook, toen ik nog weer dat beeld van die vrouw voor me zag, haar 4 trotse blik. Een sterk beeld van geweldloze onverzettelijkheid. Met een opgeheven hoofd stond ze, of zat ze daar. Ook dat is geweldloos verzet. We hoorden natuurlijk dat het er in het noorden van de Westbank ondertussen veel gewelddadiger aan toe ging. Jenin en andere plaatsen. En opnieuw in het zuiden, het gebied van Masafer Yatta, waar de met een Oscar bekroonde documentaire No Other Land zich afspeelt. Terug in Nederland vertellen we en vertelden we over onze ervaringen, in de hoop dat mensen in groter getale gaan beseffen hoe groot het onrecht is dat Israël al decennia lang de Palestijnen aandoet. Met talloze doden tot gevolg. Alleen al op de Westbank, laat staan in Gaza, waar de bewuste genocide in volle hevigheid weer wordt voortgezet. Wat naast al dit leed vooral pijn doet, en eenmaal terug in Nederland af en toe ook onze woede wekt, is de lafheid van onze politieke leiders om iets hiervan te benoemen, te veroordelen en daar consequenties ook aan te verbinden. Het is het meten met 2 maten en het vanzelfsprekend laten van de straffeloosheid. Men kan zijn gang gaan daar in Israël. Ik wil eindigen met de oproep om ons nog luider en in gezamenlijkheid uit te spreken tegen oorlogsmisdaden en tegen straffeloosheid voor elk oorlogsgebied en voor elke oorlogsmisdadiger en voor elk volk dat daardoor getroffen wordt. En dat voor alle burgers dus, altijd en overal, voor Oekraïne, voor Syrië, voor Congo en dus ook voor Palestina. En doe het ook vooral voor jezelf. Gedachtig de woorden van de theoloog Martin Niemöller, die ooit gezegd heeft, en ik denk dat velen van jullie dat kennen, toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen. Ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten, heb ik gezwegen. Ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de vakbondslieden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen vakbondslid. En toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen Jood. Toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer die nog protesteren kon. Dank. Mocht er een van jullie geïnteresseerd zijn in het werk en van de Tent of Nations, wie weet zelfs zin krijgen om daar een paar weken naartoe te gaan. Je bent van harte welkom. Elske en ik willen jullie er graag wat meer over vertellen. Dankjewel.
En dan nu onze vaste dichter Justus van Oel.
Ik maak even een bruggetje. Daar is de brand, daar in dat gebouw. Dit is het checkpoint voor Nablus. En hier staat een Palestijnse brandweerwagen met gillende sirenes. Die hebben ze gewoon 2 uur voor het roodblok laten wachten. Tot het helemaal in de as lag. Dat is 20 jaar geleden. Er is in 20 jaar, zeker in Anne Frankistan waar wij nu zijn, helemaal niets veranderd over de houding van mensen ten opzichte van Palestina. Ik vind het een grof schandaal. Nu gezellig. Het probleem van wapens is dat jongens ze vaak heel spannend vinden. Dat zie je ook bij de roadblocks bijvoorbeeld. En Guido, die hier is, nou, een beetje gezellig, die vertelde mij, ja, dat gedicht over Hostomel, dat zijn wel wat, die Antonov. Zei ik, nou ja, dat gedicht is van 3 jaar geleden en dit is 3 jaar geleden voorgelezen. Ik doe nog een keer voor Guido. Want we moeten genadig zijn voor onze medemens. En er zijn jongens, zoals ik en Guido, die de Antonov 225 toch het mooiste vliegtuig ter wereld vinden. Antonov 225 op Hostomel bij Kiev. Kapot. Het zegt u misschien vrij weinig. Mij veel. Hostomel, vliegveld, Antonov 225. Het grootste en luidste vliegtuig ooit gebouwd. Nee, dat hoort niet. 6-motorige, zeer gehoorige, kerosine slurpende, milieuvervuilende luchtreus. Tegen Oekraïne, voor Poetin, tegen het typisch Oekraïense militair-industrieel complex. Weg ermee. Stop. Want die Antonov 225 op Hostomel is een reddende engel die 4 tanks tegelijk had kunnen brengen naar pakweg Mariupol. Toch tegen. Geen mening. Door Russisch geschut onthoofd op Hostomel, de Antonov 225, grootste ooit. Gebleven in de strijd, kapot logistiek wapen, gekwetste trots, inspiratiebron voor vechters. 3 jaar geleden. Dank. De laatste woorden, of de woorden die wij bijleven van Guido vorige week. Zelfs als de duivel vrede sluit. Gedicht van gemaakt. Uitgeput. Zelfs als de duivel straks de vrede sluit, is dat een einde van veel angst en pijn. Ze leven langer. Misschien niet gelukkig, maar wel eindelijk in rust en veiligheid. Zelfs als de duivel het vechten beëindigt, geen tarief op onrecht heft, geen dader aanwijst, handelt uit onzuivere motieven, ondanks of dankzij, vrede is overleven. Zelfs als de duivel op stuitende wijze de zwakste partij uitsluit en vernedert, juist wie vrede verlangt, moet berusten in wat vrede vaak onuitstaanbaar maakt. Ook als je rust bent, jaren geduld gehad, jaren herhaald, nee, geen NATO-staat naast ons land, een beetje Europa. Oké, maar het Westen bleek tomeloos doof. Vloeide het bloed wegens onze hoogmoed ook. Dulde ons gelijk geen tegenspraak. Was Oekraïne ons terrein, niet dat van Poetin? Tunnelvisie, daar zijn ook Russen goed in. Natie en nood tussen hamer en aanbeeld. Oekraïne van stootkussen naar slagveld. Niemand zal juichen om duivelse vrede. Maar voor wie nog leeft, telt elke dag.
Krijgen we nu het reclameblokje. Het begint met Mark Akkerman van Stop Wapenhandel.
Dank je. 2 korte mededelingen. De eerste is, ik heb de flyer net al uitgedeeld. Op 15 april vindt hier in Amsterdam in het Okura Hotel de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het grote wapenbedrijf Airbus plaats. Grootste Europese wapenbedrijf dat onder meer betrokken is bij kernwapens en een heleboel andere soorten wapens. En dat over de hele wereld levert aan landen in oorlog, mensenrechten schenders enzovoort. Hun hoofdkantoor zit in Nederland vanwege belastingredenen en daarom hebben ze hun jaarvergadering altijd hier in het Okura Hotel. We organiseren daar een picketline voor de deur van 00:30 tot 01:30. Komt allen als je nog wat flyers wil hebben, ik heb ze bij me. In juni vindt in Den Haag de NAVO-top plaats. Dat zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn, want het is constant in het nieuws en wordt ook veel gepromoot. In het weekend daarvoor organiseert de nieuwe vredesbeweging, die net al door Harry genoemd werd, samen met anderen een demonstratie en een tegentop. In het kader daarvan hebben we als Stop Wapenhandel samen met VDAMOK een korte brochure geschreven van wat is de NAVO nou eigenlijk, wat is de rol van Nederland, wat zijn NAVO-locaties in Nederland en waarom hebben we als vredesbeweging protesteren we tegen de NAVO. Ik heb hier ook een lading van bij me, als je er eentje of meer wil, kom zo even naar me toe. Dankjewel.
Mensen gevraagd om de vrede te leren. Er worden mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Mensen te midden van mensen gevraagd. Er worden mensen gevraagd. Leven de mensen die heel blij zijn dat wij dit doen, dan houden de mensen levend. Ik heb regelmatig, nee overdreven, maar op dit boek gewezen van Kerk en Vrede, Veiligheid opnieuw doordenken. En ook gezegd, laten we dit in groepjes van 5 met elkaar lezen in de OBA's. Nou is er afgelopen zaterdag 22 maart in het Ita Wegmanhuis, mag deze een beetje hoger, dat ik rechtop kan staan. Daar heb ik behoefte aan. Dankjewel, helemaal goed. Kan je een beetje laat? Nee, maar een grapje. het Ita Wegmanhuis op de Weteringschans 74. Dat is een antroposofisch actief centrum. En het is heerlijk om daar binnen te komen en in zo'n gebouw te zijn. Die antroposofische cultuur is echt iets van liefde voor de aarde en liefde voor de liefde en voor de mensen. En natuurlijk vanzelfsprekend gaat dat niet zonder vrede. Sorry hoor, als je, ik kan niet meer uit mijn hoofd. Als je de kat, ja. We waren, dus dat was een bijeenkomst georganiseerd door een van ons. En er waren 30 mensen en Henk Baas was er ook van. Je bent een oud vrouwtje van Kerk voor Vrede, Kerk en Vrede, een pacifistische organisatie. Die 30 mensen, daar waren ook vertegenwoordigers van de vredesorganisatie. En hen die ik gesproken heb, allemaal, hoe heet hij, Henk ook, zeer tevreden over de bijeenkomst en de manier waarop dat gegaan is. Dus als je iets hoort, ga er naartoe, het is waardevol. Hij was zeer zinvol en motiverend ervaren. En goed georganiseerd door een individuele vredesactiviste, die bij onze kring er ook altijd is, daar staat ze in die bruine jas. En die krijgt het toch maar voor elkaar om op individuele basis deze bijdrage aan de nieuwe vredesbeweging te leveren in brede zin. Het boek, daar heb ik er nog 5 van. En ik maak daar straks een winkeltje van. Het is zeer aanbevelenswaardig om dat te lezen. Het is wel wat saai, het is wat droog, maar het is een leerboek. In het begin vooral droog dan, tussen aanhalingstekens, maar naarmate je er verder in komt, wordt het steeds motiverender. En je wordt als goed geïnformeerde, democratische burger over een multipolaire wereldcultuur, waar ja, waar we nu in leven, daar raak je van op de hoogte. En naar het einde toe krijg je dus allerlei oplossingen aangeboden in pacifistische zin. Je wordt uit je bubbel gehaald en je wordt helemaal in de mogelijkheden gebracht van in oplossingen denken. Dit kan ook en dat is echt weldadig. Ik geloof dat ik er ben. Dus van harte aanbevolen. De toekomst is vrede, mede dankzij ons. Dat had ik niet uit mijn hoofd kunnen zeggen, maar nu wel. De toekomst is vrede en mede dankzij ons.
Saskia Molin. Saskia Molin. En wat kost dit boek bij jou, Saskia? Helemaal niks. Nee, je kan. Kom het maar halen bij haar. Er zijn nog. Jij wil nog iets zeggen?
Ja.
Katie. En je gaat iets zeggen over een link die je in Signal hebt gestuurd. Want wie zich nog niet heeft aangemeld, we hebben een Signal-groep van mensen die hier vaker meedoen. Dan krijg je voortdurend van elkaar linkjes toegestuurd en tips enzovoort.
Dit is denk ik de eerste keer dat ik iets stuur. En het is een speech van Jeffrey Sachs aan het Europese parlement. En ik heb met zoveel genot ernaar geluisterd. Drie kwartier is question and answer aan het eind. Maar de eerste drie kwartier. Hij heeft naar mijn mening gewoon alles fout gedaan. Decennia lang, bij de foute mensen, al die regeringen die alles verpesten. En het lijkt alsof hij zich heeft bezonnen. En hij waarschuwt Europa. En één ding wat bij mij heel sterk is, is hoe hij uitlegt hoe Amerika denkt om te gaan met de rest van de wereld. En they don't negotiate. They don't know how to negotiate. Dus het is echt de moeite waard om naar te luisteren, drie kwartier. Want je hoort echt van iemand die helemaal midden in alles van overheden, ook over de hele wereld, heeft gezeten. Dus ik wou het nog gewoon aanwijzen.
Hoe heet hij?
Jeffrey Sachs. En je ziet, die link die heeft iets van Putin wist het. Ja. Poetin is natuurlijk wat ik denk, maar een onzin ding. Maar goed, en ik denk dat zelfs ondertiteld is in het Nederlands.
Dank.
Dankjewel, Katie. Ik heb zelf ook nog een paar aankondigingen. Trouwens, ik kwam erachter, ik vergeten bij mezelf weer voor te stellen aan het begin. Mijn naam is Harry Lindelof. Excuses daarvoor. Ik ben daar zo aan gewend dat ik dat ben, dat ik dat niet besef dat jullie dat niet weten. Maar ik had nog twee mededelingen. Eentje is. We hadden het over de NAVO. Overigens, wat ik vertelde over die nucleaire strategie van de NAVO, dat ze dus daar nu weer mee oefenen, dat kwam uit dat boekje wat Mark net aanprees. Dus echt een heel handig up-to-date boekje over wat er allemaal speelt rond de NAVO nu in Nederland. Maar er is, hier staat het, zaterdag 5 april, dus dat is eind volgende week, is er een protest in Leeuwarden tegen de NAVO-oefening die daar plaats gaat vinden van 31 maart, dus dat is eind van deze week, tot 11 april met 90 fighter jets. Voor de jongens die houden van het spul ook interessant. Dus daar komt een grote NAVO-oefening, daar is een protest tegen georganiseerd door lokale groepen. Beetje vergelijkbaar met wat wij doen hier, de SP, de Extinction Rebellion, dat soort clubs. En Vanuit Amsterdam vertrekt om 10 uur 's ochtends op 5 april een bus naar Leeuwarden. Die link die stond ook in de zogenoemde signalgroep. Maar zit je daar nou niet in, dan denk ik dat je het beste even naar Facebook kunt gaan en dan typ je in Protestmars Leeuwarden. En daar krijg je... Nee? Jawel? Je hebt geen Facebook, maar zit je in de signalgroep? Nee, ja. Het punt is, zij zijn een beetje verstopt. Dus ik heb niet echt een website of zo gevonden. Er zijn alleen maar een paar links. En op Facebook zijn ze juist wel goed te vinden. Dus misschien als je een vriend of vriendin hebt met Facebook, vraag of ze even willen kijken. En daar krijg je een link waar je kunt opgeven voor de bus. Dus dat was één. En dan het laatste, iets wat deze week plaatsvindt. Wij hebben het hier een paar keer gehad over de film Russians at War. Een Canadees-Russische filmmaakster die via door de linies gedrongen is en aan het front in Oekraïne aan de Russische kant filmopnames heeft gemaakt. En die film is vertoond in Canada en nog ergens, maar in ieder geval op een aantal plekken is die ook niet vertoond onder druk van met name Oekraïense, hoe moet je dat zeggen, mensen die het er niet mee eens waren dat die vertoond zou worden, onder het motto dat die oorlogspropaganda zou zijn. Ik heb hem gezien. Ik had mocht een link kijken, omdat we hem hier ook graag wilden vertonen. En het is... Ja, hoe noem je zoiets tegenwoordig? Chilling. Het is gewoon ijzingwekkend om te zien hoe die jongens daar inderdaad in de rotzooi zitten. Het is geen enkele helden... Geen helder verhaal of zo. Het eindigt met begrafenissen natuurlijk. Ik vond het zelf, ik weet niet wie van jullie het boek In Westen Nichts Neues ooit gelezen heeft. Ik vond het daar heel erg mee vergelijkbaar, omdat het gewoon de ellende in de loopgraven laat zien. En wat je daar, de zinloosheid en ook het uitzichtloosheid van het sterven daar. Dat. En nou, die film wordt dus wel vertoond. En als je er naartoe wil, die wordt komende donderdagmiddag in Den Haag vertoond in Café Utopia. Die link staat wel ook in de signal. Maar als je dus er niet in zit, dan moet je een mail sturen naar RAW, R-A-W, apenstaartje, vierdegolf.org. Dus R-A-W, RAW, apenstaartje, vierdegolf.org. De maakster, dus die Anastasia Trofimova, die Canadese Russin, die is erbij. Dat waren mijn mededelingen. Onno van Zwichem, heel erg bedankt. En dan krijgen we nu het afsluitende praatje van Guido. Hoe staat het ervoor, Guido?
Ja, ik had een zomerversie gemaakt van De Kwartier. Maar ik weet niet of ik jullie dat moet aanbieden. Oké, jij hebt je muts op. Het heet in ieder geval onduidelijkheid over onderhandelingen en grote verwarring in de EU. En vandaag is de oorlog 3 jaar en 1 maand oud. Dat zijn 37 maanden of 1124 bloedige dagen. En na een paar maanden van praten over onderhandelen en positie zoeken voor onderhandelingen, zijn precies vandaag de eerste echte onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne gestart. Gisteravond hadden de VS en Oekraïne vooroverleg en vandaag spreken ze met de Russische delegatie. Van resultaten is mij op dit moment niets bekend. En de politieke gebeurtenissen in de afgelopen maand waren spectaculair. Het Amerikaanse initiatief om te onderhandelen overviel de EU, die de laatste 3 jaar geen enkel idee vormde over een politieke overeenkomst na de oorlog of een politieke oplossing tot het beëindigen van de oorlog. En dat heeft tot een cacophonie van plannen en meningsverschillen geleid. En beide ontwikkelingen, onderhandelingen en grote verwarring in de EU, maakten dat de kleine vredestroming waar wij vanaf het begin van deze afschuwelijke oorlog vorm aan hebben gegeven, een zeker gehoor krijgt. Niet alleen door de toename van sympathisanten van de nieuwe vredesbeweging tijdens en na de conferentie van 9 maart, maar ook door het doorbreken van de stilte in de grote media voor onze analyses en oplossingen. Ik had er 8 puntjes voor jullie. En misschien dat ik er hier en daar eentje benoem zo. Maar ik ga in ieder geval beginnen met onderhandelingen. Want na het aantreden van Trump werd duidelijk dat het Amerikaans Oekraïne-beleid totaal zou veranderen. Trump had als kandidaat immers al gemeld dat de oorlog in 24 uur te beëindigen. En onlangs stelde hij dat hij dat in een sarcastische opmerking had gezegd. En inmiddels laat de Amerikaanse regering weten de oorlog in 100 dagen te willen beëindigen. En dat zou vanaf 20 januari met Pasen zijn op 20 april. En een Amerikaanse vertegenwoordiger houdt inmiddels rekening met een half jaar. Dat zijn 180 dagen, zeg maar. En dat wordt dan eind juli. En dat is allemaal hoogspel, omdat de onderhandelingspartner Rusland de positie van de Amerikanen kan verzwakken door de zaak te vertragen. En de Oekraïnse regering heeft sinds juni vorig jaar het officiële standpunt om een einde aan de hete fase van de oorlog te maken. En daarvoor is een zogeheten overwinningsplan opgesteld. En dat is een exit-strategie waarvan werd gehoopt dat het einde van de oorlog op één of ander punt als een overwinning kon worden voorgesteld of geclaimd. Zo'n overwinning zou een garantie uit het Westen op veiligheid moeten zijn. En de regering van Trump heeft de dromen van de Oekraïnse regering zeer ruw verstoord. En dat deed het door hardop te zeggen dat de militaire situatie voor Oekraïne slecht is en ook niet zou verbeteren. Klopt, maar over een veiligheidsgarantie is hoe dan ook niets gezegd. En daarmee wordt het voor de Oekraïnse regering moeilijk om een overwinning uit te roepen. Bovendien eiste de Amerikaanse regering een enorm deel van de bodemrijkdommen van Oekraïne. En daarvoor krijgt het tot nu toe niets terug. De economische belangen van de VS worden als veiligheidsgarantie voorgesteld. En inmiddels heeft ook de NAVO bij monden van secretaris-generaal Rutte verklaard dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO. Dat was een terloops gedane opmerking. En in feite is het een superschokkende uitspraak. Op de belofte in 2008 gedaan aan Oekraïne dat het lid van de NAVO kon worden, zijn de huidige gewelddadige gebeurtenissen gebaseerd. Alles umsonst, alles tevergeefs. Tegen deze politieke achtergrond zijn de inleidende zetten gedaan voor de onderhandelingen. Op 11 maart openden de VS en Oekraïne de onderhandelingen over onmiddellijk staakt het vuren van 30 dagen om dat voor te stellen aan Rusland. Het antwoord daarop was een stop voor een maand van de wederzijdse beschietingen op energievoorzieningen in Oekraïne en Rusland. Als voorstel. Maar niet eens onmiddellijk en tot op vandaag de dag ook is van dit plan nog niets terechtgekomen. En vandaag beginnen de onderhandelingen dus pas echt. En dat wordt vervolgd. En het tweede hoofdonderwerp was de verwarring in de EU-landen. De Amerikaanse koerswijziging overviel de EU. En dat was vreemd, maar wel waar. De aankondiging van minister van Defensie Hegseth half februari, waarin de Amerikanen afscheid namen van de Oekraïne Defensie Steungroep, en twee weken later, begin maart, het openbare conflict bracht de leiding van, tussen Zelensky en Trump, bracht de leiding van de EU tot een militaristische koerswijziging. De EU-landen bleken totaal niet voorbereid. En in feite zijn er door de barst in de Atlantische wereld nu verschillende discussies over de positie van de EU losgekomen. Het gaat om de volgende items. Het Rearm EU Plan, het militaire steunfonds voor Oekraïne en de rol van kernwapens in Europa. Begin ik bij het Rearm EU Plan. En dat is inmiddels van naam veranderd. Het heet nu White Paper European Readiness. Op 4 maart werd het plan Rearm EU gepresenteerd en in totaal gaat het om een bewapeningsprogramma dat een totale waarde van 800 miljard euro heeft. En bestaat eigenlijk uit twee delen. Een budgetlijn ter waarde van 150 miljard die met Europese waardepapieren moet worden gefinancierd. En dat leidt tot versterking van de centrale leiding van de Europese Commissie. En B, een verhoging voor iedere lidstaat van de EU van de defensiebegroting met 1,5% van het bruto binnenlands product. En dat moet in totaal van de hele EU 650 miljard opleveren. En daarmee zouden de lidstaten die tevens NAVO-lid zijn, en dat zijn de meeste, in totaal 3,5% van het BBP aan defensie uitgeven. En daarmee kunnen ze in de NAVO de onderhandelingen met de VS aangaan. En inmiddels is op 21 maart, afgelopen vrijdag, een aangepast plan gepresenteerd dat nu White Paper European Defense Readiness 2030 heet. Het gaat dus over gereedheid. De EU wil de lidstaten ondersteunen om de defensieplannen waar te maken en moet de NAVO de hoeksteen van de Europese veiligheid blijven. In het kader van het nieuwe plan worden 7 prioritaire militaire terreinen aangewezen. Die zal ik hier niet opnoemen. Maar de nadruk wordt nu in de centrale communicatie niet meer op herbewapening gelegd, maar op gereedheid. In de EU is namelijk een felle discussie uitgebroken over wat een wapen is en wat er allemaal bijdraagt aan bewapening. En dat wordt ruim opgevat. En dat er daarom ook heel andere projecten uit deze pot van 800 miljard zouden kunnen worden gefinancierd. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen van de regering Schoof om de ook al lang gewenste directe spoorverbinding vanuit de Randstad naar het noorden van het land, de Lelylijn, in dit programma te schuiven. Want, want zo is de redenering, troepenversterking moet ook over het spoor worden aangevoerd. Het leidt tot de vraag wat een wapen is in tijden van totale oorlog. De diverse lidstaten komen zoeken kortom uitwegen uit het bewapeningsplan. Dat brengt mij op de militaire steunfonds van de EU voor Oekraïne. Want op initiatief van de buitenlandcommissaris van de EU, zij heet Kaya Kallas, is ook een militair steunfonds voor Oekraïne in oprichting. En dit is bedoeld om het verlies van de Amerikaanse wapensteun zoveel mogelijk op te vangen. Het wapenfonds moet een waarde van 40 miljard euro gaan bedragen. En dat is een verdubbeling van de actuele inspanningen van de gezamenlijke Europese landen. En uit het centrale EU-fonds moet Oekraïne de komende tijd, of jaren, worden bewapend. En naast 2 miljoen granaten en munitie ter waarde van 5 miljard euro, wil Kallas dit jaar ook voor tientallen miljarden aan luchtverdedigingswapens, drones, raketten en gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. En Kallas wil dit fonds vanuit de EU runnen. En dat is het verschil met eerst. En niet langer als een verzameling van afzonderlijke landen die sam-sam doen. En Frankrijk, Spanje en Italië zijn tegen de verplichte wijze van financiering. Kallas treedt eigenmachtig op en lijkt daarmee haar doel voorbij te schieten. Er zijn er nu 2 onderwerpen die ik even verlaat, want het is. Eén is al door Harry behandeld. Dat gaat over de Eurobond, een eventuele Europese kernwapen onder Franse paraplu. En het tweede is het plan van de Engelse